Nadat de apostel Paulus in de eerste 5 hoofdstukken van de Romeinenbrief uiteen heeft gezet hoe een mens zalig wordt en wat daar de consequenties van zijn, wat daar de rechtvaardige grond van is, komt hij dus terecht bij de vraag hoe nu verder, geformuleerd als wat zullen wij dan zeggen in Romeinen 6 vers 1. Maar er volgen nog een stuk of wat hoofdstukken in deze brief. De apostel is nog lang niet uitgesproken. Want de vraag is hoe dat nou verder moet. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5 vers 1 en 2. Hoe ziet dat er nu verder uit? En u weet dat er zijn allerlei verenigingen, instellingen die zich dan bezighouden met hoe wij, hoe u, hoe ik onze levens zouden moeten inrichten, financieel, maatschappelijk en als vader of moeder van een gezin of als christen zakenman of misschien wel politicus, hoewel ik niet weet of dat ook bestaat, maar ik heb het niet gevolgd. Maar men komt het ons allemaal vertellen en dan blijkt het dat wij toch voor tamelijk onmogelijke opgaven gesteld worden die dan toch niet de bevrediging geven die wij hadden gehoopt, enzovoorts. Nee, waarom ik stop? Er schiet me eens te binnen dat er ook mensen zijn die glashard beweren dat de Heer niet wil dat we ziek zijn en hun hele leven zich daarmee bezighouden en daarna sterven ze toch. Wat voor zin heeft dat? En dan zeg ik met Psalm 39, waarvoor vriendelijk dank, broeder. Elk mens is ook maar ijdelheid. Het schiet niet op. Maar wat moeten wij dan met onze levens? Want ze vertellen ons dat je er mag zijn tegenwoordig. Nou maakt het weinig uit, want we waren er al. Maar het is toch leuk dat je dat dan op je 78ste nog een keer hoort. Je mag er zijn, of zoiets. En God is liefde. En daarna zegt men ook nog dat God in de hemel aan alle touwtjes trekt. En dat de mens geen eigen wil heeft. Want dat God is die dit allemaal bepaalt. Dat heet uitverkiezing. En als u dat niet herkent, dan heet het alverzoening. In beide gevallen komt het door hetzelfde neer. God trekt boven aan de touwtjes. Dus die heeft nu aan de touwtjes getrokken, zodat ze in Gaza of vanuit Gaza, hoeveel trekketten hebben ze inmiddels afgevuurd? Wat een onzin vertellen die mensen toch. En ze geloven het echt, dat schijnt. Al weet ik dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Het is niet bijbels. Het is domweg. Allemaal, wat ik nou net vertel, dus allemaal niet bijbels. De Bijbel zegt, de wereld is onverbeterlijk. De mens is ook onverbeterlijk. Het heeft geen enkele zin om daar ook maar iets aan te doen. Het zal tijdelijk een uitwerking hebben. Dat is met alles wat de mens onderneemt. Maar op termijn komt niks van terecht, kan er niks van terechtkomen, zegt de Bijbel. Trouwens, mijn geschiedenisboeken zeggen dit niet expliciet, maar die bewijzen, dat vind ik het aardige ervan, die bewijzen, ze willen niks van de Bijbel hebben, die historici, maar als het in de Bijbel staat, dan is het onbetrouwbaar, hè? Nou ja, goed. Maar ze bewijzen dat het waar is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, heel de wereld ligt in de boze. En de boze staat de vertaling omdat de boze iemand is. Want anders had het moeten zijn het boze. En dat vind je dus in latere vertalingen. Omdat men uiteraard de duivel heeft afgeschaft. De eeuwig oordeel trouwens ook, de poel des vuurs. En wat het maar is. Want de mens verandert van gedachten in de loop van de geschiedenis. Ik kom daarna toch weer terug op hetzelfde punt hoor, maar goed. Maar verandert van gedachten, maar de waarheid niet. De waarheid blijft altijd hetzelfde. En we kennen een die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Of veel eerder, iemand die zei, ik ben de waarachtige. Wat volstrekt hetzelfde is. God namelijk. Die zich aan ons, aan de mens, bekend maakt. Het probleem van de mens is, dat is vooral van de laatste 200 jaar, zal ik maar zeggen, hier in West-Europa althans. Het probleem is dat de mens God zelf wil uitvinden en niet bereid is om te luisteren naar wat God geopenbaard heeft. Want openbaring hebben we afgeschaft. We hebben de reden, de menselijke reden, tot de hoogste norm gemaakt. Dus wij moeten zelf in staat zijn om ons een godsbeeld te fantaseren. Een ander woord voor maken is dat. En het resultaat daarvan is dat dus de Bijbel aan de kant geschoven wordt. En dan gaat men met een Bijbeldicht op zoek naar God. En als men die gevonden heeft, dan is men terecht bij de duivel. Volgens de Bijbel. Want ik weet niet of u de Bijbel leest. Want vele van u ken ik niet. Dus ik praat wat vrijmoedig. Ik moet u zeggen dat de Bijbel zegt dat Satan, dat betekent zoveel als tegenstander, en dat is de heel nette vertaling van een woord met een S en een T. Maar goed. Maar dat Satan de wereld regeert. En dat Satan de overste is deze wereld, de god deze eeuw, de verleider der volkeren, de verklager der broederen, de leugenaar van den beginnen. En dat zei ik zomaar uit mijn hoofd. Want ik heb eens een keer een lijstje gemaakt, een A4'tje. En in mijn Bijbel gelegd met alle titels van de duivel. Maar het leek me toch een beetje onterend voor die Bijbel die ik altijd meesjouw. Dus dat lijstje heb ik niet meer. Maar dat is een dik A4'tje vol hoor. Met namen en titels van de oude slang, de Satanas, de Diabolos, ik heb er nog een paar, enzovoorts. Als er al een touwtje getrokken wordt, daarboven, vanuit de hemel, zeker weten, de hemel, jawel, dan is het door de duivel hemzelf. De overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Heb ik er nog even twee, zo voor de vuist weg. Laat het goed tot u doordringen. Iedereen kent trouwens dat gebed, dat Onze Vader. Dat is omdat we dat bidden bij elke begrafenis. Wij niet, maar doe maar. En dan heet het, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nog een keer. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan zeg je toch, hè? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dan zeg je toch dat Satan nu de koning is over deze wereld en de mensheid verzoekt. En de boze is. En dat hoewel wij in deze wereld leven, nou ja, totdat ook onze dagen voorbij zijn, zal ik maar zeggen. Maar dat we zolang we in deze wereld leven, hopen dat de Heer ons bewaart voor die verzoeken en ons verlost van die boze. En dat is precies wat hij doet. En daarom zijn we hier, vergaderd, hebben wij gezongen. Heiland, wij zijn hier vergaderd om uw woord te horen. En zo is het maar net. Want dit verlost ons van de boze. De wereld is vol met onzin, met fantasie van mensen. Ik zeg toch niet dat ze slecht bedoelen of kwade bedoelingen hebben. Ik zeg alleen dat ze van alles bedenken en denken, waar moet het naartoe? Iedereen kent de uitdrukking. Waar moet het naartoe met dit land? Dat moet je erbij zeggen, dat klinkt alsof je geëngageerd bent. Maar goed, waar moet het naartoe? Wij weten niet waar het naartoe moet, maar het gaat wel. Maar je weet niet waar naartoe. We zijn samen op weg, maar we hebben geen idee waarheen. Dat is de wereld en dan is er altijd iemand in Brussel of in Den Haag. Je moet het bijhouden hoe snel zij er weer gaan. Die dan een plan heeft over waar het naartoe moet met deze wereld. En aangezien we helemaal niet weten hoe we dat met de mensheid moeten regelen, hebben ze nu uitgevonden dat we iets gaan doen aan het weer. Want dat schijnt slecht te gaan met het klimaat enzovoort. En houdt de mens zich bezig met dingen waar hij in de praktijk helemaal geen invloed op heeft. Maar dan lijkt het tenminste net of men ergens mee bezig is. En waar is men mee bezig? Met het redden van de wereld. Ik moet u zeggen, dat is al lang gebeurd. Dat is al lang geregeld, bedoel ik. Ik ben gered. U misschien ook, maar wij zijn gered. En wat die wereld betreft, precies zoals onze broeder daar straks aanhaalde met een Bijbels voorbeeld, die wereld die gaat ten onder. Omdat die onverbeterlijk is. Heb je dat nog? Die hele wereld, hemel en hemelen, twee, en één aarde zullen vergaan, zullen branden en versmelten. Of hoe dat maar heet, in de, bijvoorbeeld 2 Petrus 3, het zijn de laatste woorden van Petrus ongeveer. Maar wij verwachten naar zijn belofte, schreef hij erbij, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en twee, en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Blijft. Betekent dat. Ons woord verblijven. Is het eigenlijk. Wonen. Blijven. Dat is niet in deze wereld. En het idee dat we van deze wereld wat moeten maken. Ja, dat is een leuk idee. En ik ben er ook niet tegen. Maar de Bijbel zegt dat je er beter niet aan kunt beginnen. Omdat het nergens toe leidt. Het is onbegonnen werk. De Bijbelse oproep is, iedereen weet dat, want ik sta naar open deuren in te trappen. De Bijbel zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat wil zeggen, ik zal je rust geven. Hij zegt gewoon, kom er maar uit. Laat het maar achter je. Dan krijg je rust. Heeft de mens dan niks te doen? Is dan zijn leven helemaal leeg? Nee, zegt de Heer, maar neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik maak je een dienaar van een nieuw verbond. Niet van het oude in stenen gegraveerd. Het mozaïsche, maar van een nieuw verbond, waarin genade heerst. En daar worden wij als kinderen Gods dan dienaren van. En het andere, dat heette de eerste beginselen der wereld, maar daaraan worden wij onttrokken, want de Heer zet ons in een andere context, in een andere positie. En dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Wil u er nog een? De Heer zei, de schrijver van de Hebreeënbrief schreef het, die zegt, laat ons dan heeft hij 12 hoofdstukken lang uiteengezet hoe dat zit met die oude wereld en het oude verbond en een nieuwe schepping en de hemel trouwens. En hij zegt, laat ons dan tot hem, Christus, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. De woordkeus is ontleend aan oud-testamentische geschiedenis. Dat is de geschiedenis van het gouden kalf, waarbij Israël zelf een godsbeeld maakte. Toch? Een gouden kalf enzovoorts. En toen, als reactie, zei de Heer dat de tent der samenkomst, dat was nog voordat de tabernakel bestond, maar dat je de tent der samenkomst, dat de tent der samenkomst moest opgesteld worden buiten het legerkamp van Israël in de woestijn, binnen het zicht, staat er allemaal bij, binnen het zicht van het legerkamp, zodat ze vanuit het kamp waar Israël verzameld was, in de verte konden ze die tent der samenkomst zien staan. En daar was dan Mozes en die riep van daaruit, van buiten de legerplaats en de tent der samenkomst riep hier Israëlieten, dan wel de Levieten op, om bij hem te verzamelen om de Heere te dienen. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die trouwens heel zijn uiteenzetting illustreert met oudtestamentische beelden, typen, om zo te zeggen, die zegt, kijk, dat is het voorbeeld. Als je de Heer zoekt, die is niet in de legerplaats. Als je God zoekt, die vind je niet in de wereld. Daarvoor moet je de wereld uit. Moet je de mensheid, de wereld achter je laten. Want buiten de samenleving, buiten de maatschappij, daar vind je de Heer. Begrijp je me goed? Kinderen Gods leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En inderdaad, ze hebben een plaats in hun eigen gezin, in de samenleving als zodanig, in de economie en waar het maar was, in de statistieken en weet ik veel. En in de rekenkamer en wat het maar was. Ze hebben daar een plaats in, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat God zelf zich bezighoudt met die dingen. Wij als christenen hebben fundamenteel een leven daarbuiten. Wij horen er niet bij. En als we de Heer willen ontmoeten, kan dat alleen wanneer wij die legerplaats achter ons laten. Vandaar dat ik af en toe wat lelijke dingen zeg over de legerplaats. Niet dat het zin heeft om dat te bestrijden. Daar kan men er ook absoluut niet mee bezig. Maar het heeft wel zin om je vast te stellen dat oké, dit is druk, dat is vervelend. Er zijn toestanden in de wereld, er zal wat aan gedaan moeten worden. Maar het is onze wereld niet. Of je het leuk vindt of niet, het is onze wereld niet. Er staat in Filippenzen 3, daar staat dat ons burgerschap, onze wandel, onze polituima, onze politiek van mijn part, maar het is burgerrecht, burgerschap. Burgerschap is een mooi goed woord ervoor. Het leven als burger van een koninkrijk, meer specifiek van een stad, koninkrijk uit de oudheid. Maar ons burgerschap, onze polituima, in de Statenvertaling heet het onze wandel. En in NBG van 1951 heet het burgerschap. Onze polituima, onze wandel is in de hemel. Maar in de voorgaande verse staat, er zijn mensen die wandelen anders. Die zijn vijanden van het kruis van Christus, omdat zij aardse dingen bedenken. Hebben we dat? Filippenzen 3. Zij zijn vijanden van het kruis van Christus en God is de buik, de welke aardse dingen bedenken. Daarom, als het goed is, wij bedenken geen aardse dingen. Daar zijn anderen voor. Ja, die zich belachelijk maken bij gelegenheid, ik weet het. Maar voor langzamerhand wij ook ons respect verliezen, ik weet het. Maar dat is het punt niet. Het punt is, dat is onze zaak niet. Als kinderen Gods. En ze worden niet voor niks beschreven als vijanden van het kruis van Christus. Want wat betekent dat kruis van Christus dan eigenlijk? En als je het dan treft met een orthodox, hoe heet dat, en een vrolijk orthodox christen, dan, dat is een vrije evangelische term is dit, dat heet vrolijk orthodox. Maar dat tezijde, maar als je het dan treft en je vraagt, wat betekent het kruis van Christus, dan krijg je, als het mee zit, en dan ben ik ook wel blij, krijg je het antwoord, omdat daar de Heer Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. En dat is ook zo. Maar het is maar een deel van het verhaal. Een klein deel, eigenlijk, denk ik, vind ik. Goed. Want inderdaad, het is waar, er staat, Petrus schrijft dat dan weer, die schrijft, die zelf onze zonden gedragen heeft aan het hout, enzovoort. Of zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt van Johannes de Doper. Maar weet u wat het is? De Bijbel zegt dat één, de Heer Jezus, voor allen gestorven is. Voor allen, dat is niet maar voor de uitverkorenen. Dat zeg ik voor de Calvinisten onder u. He? Hij is voor allen gestorven. Dat betekent trouwens ook niet dat dus alle mensen behouden worden. Dat zeg ik voor de universalisten onder u. Hij is voor allen gestorven, staat er, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degenen die voor hen uit de dood is opgestaan. Dit is 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven, maar daar staat, indien één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. Dat betekent dus dat de gehele mensheid, zijn toch allen? Nee, uit de context wordt het begrip allen niet beperkt, dus het is gewoon alle mensen. Dat betekent dus dat alle mensen geacht worden voor God dood te zijn. Mag je er dan zijn? Ja, daar kijkt toch niemand naar om. Ik zeg het misschien wat grof, maar ik moet het toch duidelijk maken. Of je dan mag zijn? Wel, God, kijk er niet naar. Van ons als gelovigen staat, daar zitten mensen ongelovig naar me. Kijk, wat zegt die allemaal? Er staat in Efeze 2 vers 1. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, enzovoort. Wij waren dood. Van nature. En dan, dan moet misschien uitgelegd worden dat het begrip dood een relatief begrip is. Dat de vraag moet zijn, dood voor wie? Want dood leven betekent gemeenschap. Als dat twee bij elkaar komen, dan komt er wat tot leven. Leven is levend voor wie? Maar dood, zei mijn vader dan, dood is verbroken gemeenschap. Vandaar dat de hele wereld dood is voor God. Dat er dus geen communicatie is tussen God en de mensheid als zodanig. Dat kan niet, omdat naar Gods maatstaven, naar Gods recht, één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. En waarom ik dat zeg is niet vanwege de theorie, maar vanwege de praktische betekenis voor ons. Wij als kinderen Gods worden geacht dit te geloven en te aanvaarden. En dat betekent dat we dus, en dan citeer ik maar weer eens wat. Dat betekent dus dat we zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandelingen die verdorven wordt en hoe dat maar heten mag allemaal. En dat we de nieuwe mens zouden aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Gun me de tijd gewoon niet om het op. Ik citeer het letterlijk. Zie. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, maar dat gij... Enzovoorts. En Romeinen 6, wat onze broeder ter introductie gelezen heeft, daar staat het uitgebreid, hè. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dan moet je nog weer een woord uitleggen, namelijk doop. Het echte woord, baptizo. Ik heb het niet over bapto. Ik heb het over baptizo. Betekent niet alleen maar onderdompelen. Nee, besprenkelen betekent het überhaupt niet. Baptizo, het sterkste woord uit het Grieks daarvoor, betekent niet alleen maar onderdompelen, maar het betekent ook doordrenken. Heb u dat? Dat wil zeggen, dan word je niet nat van buiten alleen, maar ook van binnen. De betekenis, de daarvan afgeleide betekenis, praktische toepassing, is die van eenwording met. Zoals in de wet van Archimedes. Eenwording met. En ik kan beter via de Bijbel uitleggen. 1 Korinthe 10 zegt over het oude Israël, toen bij de uittocht uit Egypte, zegt dat het Israël was in Mozes gedoopt en in de wolk gedoopt en in de zee gedoopt. En raad eens wat, ze hadden niet deze natte voeten. Maar ze waren in de zee gedoopt, in Mozes gedoopt en in de wolkkolom was dat, gedoopt. Wat betekent dopen dan? Eenwording met, deel krijgen aan, samengroeien met. Dat woord staat hier ook, samengroeien met. Want dat is de variant die wij vinden in Romeinen 6 vers 5. Waar de statenvertalers ervan gemaakt hebben. Want indien wij met hem één plant geworden zijn. En als u de samenhang van het stuk hier vasthoudt. Vanaf vers 2 zal ik maar zeggen. Tot en met dit vers, vers 5, dan begrijpt u dat de uitdrukking één plant met hem worden het alternatief is voor in hem gedoopt zijn. En letterlijk, het letterlijke woord in het Grieks is letterlijk gewoon samengegroeid. Indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods. Maar samengroeien betekent toch wel degelijk dat er leven in is. En de statenvertalers hebben dat via het woord plant in de vertaling ingebracht. Waarvoor vriendelijk dank. Wij zijn met hem samengegroeid. En als het dus staat, wij zijn in Christus gedoopt, gaat het niet over de doop in water. Althans, dat is niet het eerste waar je aan moet denken. Je kunt hooguit zeggen dat dit woord gebruikt wordt om verband te leggen met de doop in water. Want dat is wel wat doop in water uitbeeldt. Maar wij zijn in Christus gedoopt. We hebben aan hem deel gekregen. Het voorgaande gedeelte, tweede helft van Romeinen 5, zet trouwens uiteen dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan een nieuwe mensheid. Een mensheid die deel uitmaakt van een nieuwe schepping waarvan Christus de eersteling is. Dat we niet langer geacht worden in Adam te zijn, een adamitisch mens, maar we worden geacht een christelijk mens te zijn, in Christus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat was weer 2 Korinthe 5. En hier, wij zijn in Christus Jezus gedoopt en dus in zijn dood gedoopt. In Efeze 1 vers 3 heet het gewoon dat wij in Christus gezegend zijn met echt waar. Elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Letterlijk. Daar kan geen filosofie tegenop. Dat kan je ook zelf niet bedenken. Dat moet je ook niet doen. Je moet gewoon lezen wat de Bijbel erover zegt. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. We hebben deel gekregen aan zijn dood namelijk. Eén is voor ons gestorven. Opdat gelijkerwijs Christus van tussen de doden opgewekt is uit de doden. Dat betekent van tussen de doden uit, als eersteling. Opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Daar staat dus hetzelfde als wat 2 Korinthe 5 zegt. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, een nieuw schepsel. Kijk, en dat is wat doop in water uitbeeldt. Dat is wat trouwens heel de Bijbelse geschiedenis door wordt uitgebeeld. Want ja, ik noemde net even om andere redenen de uittocht van Israël uit Egypte. Maar u weet toch hoe dat ging? Ze moesten per se door de golf van Aqaba. Nou ja, de Schelfzee, de Rode Zee. Hoe die man genoemd wordt bij gelegenheid, daar gaat het nou niet om. Maar ze moesten, waarom? Ze hadden toch... Je kent toch de geschiedenis, staat in de kinderbijbel, weet iedereen. Ze hadden gewoon de normale korte route kunnen nemen, dat is door de Gaza-strook. Maar toen maar. Maar er lagen toen nog geen raketten. En toen zei de heer, nou ja, je kan beter niet door het land van de Filistijnen gaan, want dan heb je oorlog. Alsof dat wat uitmaakte, want oorlog kregen ze toch. Met Amalek. Maar de heer zei, nee, je gaat niet die kant op, je moet zuidelijker wezen. Hier moet je rechtsaf. En die weg rechtsaf, dat is de Wadi Water. Je kan het zo op de kaart opzoeken. Die loopt dood in de Nuweiba bij de golf van Aqaba. Daar kan je niet verder. Dan kun je wel met een paar miljoen mensen op een strand, maar je kan er niet verder. Maar ze gingen wel verder. Heb je dat nog? Waarom? Omdat God in de geschiedenis een punt maakte en zegt, zo zit het. Want die gang door het water heen, door die afgrond heen, door die wateren, is de uitbeelding van dood en opstanding. Hetgeen daarna nog wel een paar keer herhaald wordt. Want als je ver genoeg naar het noorden gaat, dan kom je vanzelf terecht bij Gilgal. Een plaats waar Israël door de Jordaan trok, maar het is hetzelfde dal. De wateren moesten wijken. Trouwens ook de plaats waar later die bijl kwam bovendrijven in de geschiedenis van Elisa. Hebben jullie dat nog? Maar het is ook nog verder noordelijk de plaats van de storm op zee waar het schip zou vergaan en toch werden ze behouden. Waar zelfs Petrus zonder schip over het water liep. Zolang hij tenminste maar zijn ogen op de Heer gericht hield. Die wateren bedoel ik. Het zijn ook dus de wateren waar Johannes de Doper doopte. Begrijp je wel? Dat is een punt wat steeds opnieuw gemaakt wordt, de geschiedenis door. Als God zijn zegeningen geeft, dan is dat aan de andere kant van het water. Aan gene zijde. Aan de andere kant van de dood. Dat was het letterlijk in oud-testamentische tijd nog niet. Maar het werd al wel gesymboliseerd en met grote nadruk. Zie je? En ons wordt het geleerd, zwart op wit in het Nieuwe Testament. En dat is niet van, de Heer is, je mag er zijn en de Heer is met je en de Heer is liefde en de zorg voor je. En als je maar veel bidt, dan, ja, want je moet wel veel bidden, want de Heer is natuurlijk slecht in beweging te krijgen, schijnt het. Maar dan, ja, nou ja, die indruk krijg ik dan. Maar dit is niet Bijbels wat ik nu zeg. Bijbels is, God trekt ons, zal ons trekken, heeft hij beloofd, Galaten 1 vers 4. Hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Zie? Kijk, en daarom is de doop in water een onderdompeling, logischerwijze, is een uitbeelding van dood en opstanding. Zie? Gestorven zijn we allang, ieder mens. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven en daarmee dood voor God. Vandaar dat een ongelovige die de Heer Jezus niet wilde erkennen of wat dan ook, en die zich niet onderwerpt aan wat God in zijn woord gesproken heeft, die kan bidden tot hij een ons weegt. Dat is heel ongezond trouwens. Maar die kan bidden tot until kingdom come, maar dat komt niet. Die kan bidden tot Sint Jutemus, dat bestaat ook niet. En Paas en Pinkster op één dag, want je kan bidden wat je wil. Maar God heeft het afgesneden. De Bijbel zegt ook uitdrukkelijk, omdat de mensen de waarheid of de leugen liever gehad hebben dan het licht, heeft God hen losgelaten en het licht in de wereld uitgedaan. En ons vertrouwt hij dit woord van God toe. En daarvan zegt men dus, ja, maar dat is verouderd. Het was van toen die tijd, zo dachten de mensen vroeger. Dan moet ik u zeggen, het is heel oud. Het is zelfs van ver voor het jaar nul eigenlijk. En of de mensen zo dachten, dat niet, maar God dacht zo. En die zei, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, Jesaja 55. Laat je eigen gedachten maar los. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En luister, want dat staat erbij. Luister dus naar mij. Neig uw oor tot mij. Hoort mijn woord. En dat geldt nog steeds. En de Bijbelse boodschap is, je kunt verlost worden van al dat gedoe in de wereld. Dat neemt de wereld je niet in dank af. Maar die zegt, kom er maar uit. Kom maar bij mij. Zie. Hij vestigt ons, hij zet ons in een huisgezin. Zij, Psalm 68. Hij geeft ons een plaats bij hem. Heb je dat? En in het bijzonder zelfs, hij geeft ons een plaats in de hemel. Nee, dat staat in het vervolg op Romeinen 6 en 8. Dat staat in Efeze 2. Gedenk dat gij die eertijds dood waart. Dat hij u die eertijds dood waart medelevend gemaakt heeft met Christus. En mede gezet heeft in de hemel. Waar wij dus een positie, een burgerschap, een wandel, een erfenis hebben. Wij als kinderen God zijn hemelburgers. Hebben jullie dat? Wat die wereld betreft, er komt niet goed. De Heer doet hem weg. Ja, hij zal zich in de toekomst, in zijn wederkomst, zal de Heer Jezus Christus in heerlijkheid verschijnen en zich manifesteren, openlijk weer, aan een wereld die hem niet wil kennen. Zodat er wel het een en ander gaat gebeuren. Wij noemen dat de apocalyps, ongeacht wat u daaronder verstaat. Maar dat gaat wel gebeuren, maar uiteindelijk, pak een beetje jaartje of duizend daarna, zou je deze hele schepping wegdoen. En vervangen door een nieuwe schepping die uit die oude voortgekomen is. En de hele functie van heel die oude schepping en van u en mij als oude mens, van als Adam heet, is dat we de voedingsbodem, de moeder, de voedingsbodem zijn eigenlijk waaruit God zijn nieuwe schepping produceert. Dat is iets ingewikkelder misschien wat ik nu zeg, maar dat is toch heus de Bijbelse gedachte. De wereld bestaat, maar het doel daarvan is niet dat die verbeterd wordt en ontwikkeld wordt of evolueert. De bedoeling is dat daaruit een nieuwe schepping geboren gaat worden. En dan kan die oude definitief verdwijnen. En wat u en mij betreft, de Heer rekent onze oude mens niet. Wij deugen niet. Wij zijn zondaren. En als we het goede willen doen, staat het kwade ons bij. Ook als kinderen God, hebben wij nog steeds die ellende. Maar weet u wat het is? Onze gewetens worden gereinigd. En dat komt omdat wij leven in het bewustzijn dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Omdat wij eeuwig leven hebben ontvangen. En sinds we dat ontvangen hebben, zijn wij niet alleen kinderen Gods, maar ook dienstknechten van God, ook priesters, ook krijgsknechten van God. En zijn wij onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Paulus zei, of Petrus zei in 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren, nieuw leven gegeven in plaats van het oude. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Een hoop die bepalend is voor onze levenswandel, dag in dag uit. Een levende hoop. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Wat dan? Nou ja, eerst hoe dan? Door de opstanding van Christus. En wat dan? Een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Je mag er zijn. Als kind van God. Hier op aarde, zei Petrus, als vreemdeling en bijwoner. En Paulus zei, het beste is dat je je onderwerpt aan de menselijke overheid. Per slot is dat ook een goddelijke instelling van oorsprong enzovoorts. En dat geeft je een gerust en stil leven. Want hoe minder je met de overheid en met de menselijke zaken overhoop ligt, hoe beter het is. Maar het is niet het doel. Het doel is dat wij als kinderen Gods in vrijheid hier ook vandaag, op zo'n dag als vandaag, bij elkaar kunnen komen en verzamelen rondom de Heer, rondom zijn woord en rondom dit geweldige teken van de essentie van Gods heilsplan, namelijk hij maakt een nieuwe schepping uit een oude. Daarom in de traditioneel noemen wij zo'n doopvond ook wel een watergraf. Want dat is wat het is. Het is dood en opstanding. En de bedoeling is dat wij deze raad Gods tegen ons niet verwerpen. Dat is Lucas 7, geloof ik, waar dat staat. Maar in tegendeel, komen tot geloof, tot onderwerping aan het woord Gods, en als reactie daarop inderdaad een daad stellen. Want het andere is alleen geestelijk, hè. Maar dat wij een daad stellen, zelfs in het publiek, en te kennen geven daarmee dat wij inderdaad kinderen Gods geworden zijn. Zijn eigendom en door hem geleid naar onze erfenis die hij voor ons bewaart. Dat is de Bijbelse blijde boodschap. Die ons ontslaat van al die kommer en kwel, zorgvuldigheden deze levens enzovoort, donen en distelen van de wereld, de samenleving om ons heen en van ons eigen leven misschien. Hij tilt ons er bovenuit en hij zegt, je staat erboven. Niets kan je uit mijn hand rukken. En hij geeft ons een Bijbel en hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En Johannes, die het altijd een beetje excentriek zegt, Johannes zegt, de hele wereld ligt in de boze. 1 Johannes 5, de laatste verse van de eerste Johannesbrief. De hele wereld ligt in de boze, maar God heeft ons het verstand gegeven, omdat wij de waarachtige kennen. En daar gebruiken we ons verstand bij. Wat er ook gebeurt, hoe het er ook uitziet in de wereld om ons heen, wat ook onze emoties zijn. Emoties staan op de tweede plaats, hoor. Die emoties worden gevoed door dat wat wij weten. En daarom zegt de apostel, wij weten zus, wij weten zo, dit zijn de feiten en daar leven wij uit. En daarom, als je nog niet gedood bent, wordt u van harte uitgenodigd. Niet alleen om tot geloof te komen, keuze te maken voor de Heer Jezus. Maar vervolgens ook meteen. Zie, daar is water, zei de man. Er is niks wat u verhindert om gedoopt te worden. Ook vandaag is daartoe de gelegenheid. Amen.